Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Nou Albert, het lijkt bijna voorbij te zijn, hè? De coronacrisis.
Ja.
Dat zijn de laatste maatregelen. En dan is het voorbij. Het wordt tijd om je een beetje te gaan herpakken.
Ja, ik
heb je al een beetje herpakt?
Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ik jou nog wel een keer een uitzending met een mondkapje op zou zien. Maar dat is eigenlijk nooit gelukt. De tafel, ik weet niet, is geen 1,5 meter. Maar dat mogen we allemaal, daar mogen we allemaal afscheid van nemen natuurlijk.
Ja, dat hoeft niet meer. Nee, laten we hopen dat het voorbij is. Nu moeten we ons een beetje gaan herpakken.
Ja, ja. Maar is dat de crisis die je bedoelt? Of?
Nee, we hebben een vraag over gekregen. Maar ik dacht, dat is een leuk, leuk haakje. Ik las net nog vlak voor de uitzending ergens online. Hoe noem je het als je tijdens de lockdown een nieuwe vriend gaat maken? Maatregelen.
Ja, die vind ik wel, grappig, ja.
Ja, nou goed, die kon ik nergens in kwijt bij deze. Maar we hebben een vraag en dat gaat over omgaan met een crisis. Vraag van Denise. Ze zegt, hallo team, voor de podcast heb ik een vraag over jezelf herontdekken. Hoe kom je na een persoonlijke crisis in werk of privé weer tot jezelf? En hoe voel je dat je weer het beste uit jezelf haalt?
Ja, dat is inderdaad een hele boeiende vraag. Waar iedereen in zijn leven wel mee te maken heeft. Toch? Of heeft gehad, want ja, allemaal krijgen we hebben allemaal recht op onze persoonlijke crisis. En krijg je nu niet, dan ga je nu meestal wel creëren. Want crisis is garantie voor groei, tenminste, als je er iets uit wil leren.
Ja.
Maar om jezelf te herpakken, ja, het eerste wat ik altijd zeg is dat je, ja, het vraagt wel een soort emotionele detox eerst. Is dat je volledig omarmt waar je mee te maken hebt gehad. En dat is nogal wat. Hè? Of je nou een relatiecrisis of een financiële crisis of een gezondheidscrisis. Hè? Er zijn natuurlijk allerlei vormen van crisis waar je in je leven mee te maken kunt hebben. Kun je daar, en dat klinkt een beetje soft wat ik nu zeg, maar kun je daar volledig mee zijn? Kun je dat op een bepaalde manier accepteren dat jou dat is overkomen? Want als je wil herstellen na een crisis, dan is een van de eerste dingen is dat je vaak, ja, kennis moet gaan nemen met allerlei factoren die daar nog mee te maken hebben. Namelijk bijvoorbeeld een schuldgevoel of een schaamte of dat soort gevoelens zitten daar. En ben je bereid om die aan te kijken en die ook echt vol aan te gaan. Want je moet er wel iets mee, uiteindelijk.
Ja.
Ik weet niet of je dat in je eigen leven herkent, dat er, ja, bijvoorbeeld, nou ja, we weten, dat is genoegzaam bekend ook, daar heb je in verschillende podcasts verteld dat je een burn-out hebt gehad.
Mm-hmm.
Nou, dan kun je echt wel zeggen dat dat een crisis is. En herken je die gevoelens van schuldgevoel of schaamte die daar dan mee gepaard gaan?
Nou, ik had schaamte had ik niet zozeer, denk ik. Tenminste, dat kan ik mij niet herinneren. Ik weet dat wij toen ook een keer in zo'n televisieuitzending daar ook over geweest zijn. Hè, dat er ook over ging van nou, schaamte. En dat ik dat toen niet zo herkende. Wel schuldgevoelens meer vanuit verantwoordelijkheid. Hè, dus dat ik het moeilijk vond om dan mezelf terug te trekken uit het bedrijf. Of dingen los te laten. Omdat ik het idee had dat ik dat dan op andermans bordje legde. Maar schaamte had ik daar niet zoveel voor.
Nee,
maar het was wel een crisis, zeg maar, in de meest pure zin van. De crisis was niet per se het probleem, hè, maar was eigenlijk meer de oplossing van het probleem.
Ja.
Ik denk dat in de meeste gevallen een crisis gewoon een versnelde opruiming is. Hè, een versnelde vorm van waar iets ouds wat niet meer past, wat niet meer functioneert, gewoon opgeruimd wordt en plaats moet maken voor iets nieuws. Hè. Of dat nou een niet kloppende relatie is waar een relatiecrisis ontstaat. Of in mijn geval dan een persoonlijke crisis als het om werken en omgaan met stress ging. Dat was bij mij ook wel het geval. Hè? Van er werd de hele tijd iets opgebouwd in een situatie die niet goed was.
Mm.
En dan was de burn-out was eigenlijk de crisis die dat probleem moest oplossen. Dus meestal is een crisis ook niet de oorzaak van het probleem, maar het gevolg van een probleem.
Ja, een oplossen en in jouw geval opbranden. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat de lichaam doet op het moment dat er te veel afvalstof in het lichaam zitten, dan krijgen we vaak koorts of verhoging. In feite zijn we dan ook aan het opbranden, afvalstoffen die niet meer in je lijf horen.
Ja.
En dat heb je dus op verschillende lagen. Dat heb je mentaal, emotioneel, fysiek en ook spiritueel. En ik denk, als je wil herstellen van een crisis, zul je al die lagen ook aan moeten kijken. Want anders heb je misschien bepaalde lagen wel verwerkt, maar andere nog niet. En dan heb je ze misschien wel verdrongen zelfs. Dus als je kijkt naar die emotionele detox die je door moet maken met schuld en schaamte. Ja, daar horen zaken bij als je emotionele indruk uitdrukken. En hoe je dat doet, ja, dat kan je op je eigen manier doen. Dat kun je in de vorm van creativiteit of door te gaan sporten of gesprekken met een coach of een psycholoog of in ieder geval iets doen om die emoties uit te drukken, zodat je voelt van oké, daar ben ik los van. En dat vraagt best wel wat zelfonderzoek. Soms denk je, oh ja, ja, dat is nu een half jaar geleden. Nou, dat heb ik wel verwerkt. Maar ik merk nu dat ik gewoon in de fase van mijn leven waar ik nu zit, is als ik stil op een meditatiekussentje zit, dat er in één keer zo van die erupties van emoties komen. Dan denk ik, hè? Er lopen tranen over mijn wangen. Maar waar komen die nou weer vandaan? En dan komt er in één keer een beeld waarvan ik dacht dat ik het al lang verwerkt had. Dus ga er ook niet te luchtig mee om. Ik ga je ook niks aanpraten. Ik doe niet aan klantenbindingen, Tony. Maar trouwens, klantenbinding is bij ons wel gelukt. Hè? Jij bent als klant begonnen en nou zijn we zoveel jaar verder en we zitten nog steeds aan dezelfde tafel.
Ja, alleen geen klant meer. Dus je hebt een beetje het slechtste van twee werelden. Ja. Ik ben er nog steeds en ik betaal niet meer. Liever andersom. Nee, wel betalen en geen werk hoeven te doen.
Ja, maar ja, goed. Vriendschap is ook wat waard natuurlijk.
Ja, precies. Ja, nou, niet zoveel als een klant, maar goed. Dat zeiden. Ja. Nee, maar weet je wat je zegt van de tijd hebben om het te verwerken? Ja, maar ook wel. Ik merkte dat. Als ik bijvoorbeeld naar die burn-out kijk, en ik heb echt wel wat andere momenten van crisis in mijn leven gehad, en ook andere mensen gezien die in een burn-out komen of in een andere crisis, dat ze vaak, zodra ze in de crisis komen, ze zien in eerste instantie de crisis als het probleem. Hè? Alsof er was geen probleem en nu is er een crisis en die crisis die moet ik gaan oplossen. Hè? Dus ik was helemaal fit en nu heb ik een burn-out, dat is een probleem. Mm-hmm. En dat moet ik zo snel mogelijk fixen.
Ja.
En daarmee zeg je eigenlijk van ik moet terug naar het oude normaal. Mm. Net zoals dat we dat in de corona gebeuren hebben. Ja. Hè? We hebben het nieuwe normaal en het oude normaal. En je zult zien dat het oude normaal, dat niet meer terug gaat komen of dat niet meer terug zou moeten komen. Want het oude normaal, dat had in zich de oorzaak van de crisis. En de crisis is het gevolg. Kijk ook maar naar een economische crisis. Het is niet zo dat de economie foutloos draaide en er ineens uit het niets een crisis komt. Betekent dat er iets niet klopte in de manier hoe wij de economie draaiden. Zoals bijvoorbeeld de bankcrisis in 2008. Ja. Want er zit een fout in het systeem. En die fout die wordt steeds groter en die wordt steeds pijnlijker. En op het moment dat die het meest pijnlijk is, op het moment dat je op het punt komt dat het niet langer door kan gaan, dat punt noemen we de crisis. Maar het is eigenlijk maar het laatste stukje van een heel lang probleem.
Yes.
Ja. En dat is een burn-out ook. Hè? Je hebt een strategie in je leven waarmee jij op een bepaalde manier met je stress omgaat en met je energie en met je slaap en met je werk. En dat klopt niet, hoe jij daarmee omgaat, dat recept. Maar dat is niet pijnlijk genoeg. Dus dat kun je heel lang volhouden. En het probleem wordt groter en groter en groter. En dan is het laatste stukje is de crisis. Dat jouw lichaam zegt van dat oude normaal, dat kan niet meer. En op het moment dat je ambitie zou zijn om terug te gaan naar het oude normaal.
Nee, niet doen.
Nee. Maar dan heeft die crisis ook geen nut gehad. Nee. Hè? Never waste a good crisis. Dus ten eerste is dat al, dat belet je al om uit de crisis te komen. Dat je terug wil naar het oude normaal. En als het je wel zou lukken om uit die crisis te komen, dan ga je weer precies dezelfde strategie voeren. Ja. Dan kan je vrij zeker weten dat je ook hetzelfde
resultaat weer krijgt.
Dezelfde crisis nog een keer krijgt.
Ja, ik krijg soms mensen in mijn praktijk die zeggen van ja, ik wil weer heel graag de oude worden. Maar dan zeg ik nee, de oude is ziek geworden. Het is juist de bedoeling dat je beter wordt. En dat is het mooie van het woord beter worden. Want je wil beter worden dan de oude. En dat vergeten mensen wel eens. Dus een crisis helpt je echt om een nieuwere versie van jezelf te worden. Maar daarvoor zul je wel echt gedegen afscheid moeten nemen van het oude. En dat hebben we sowieso op emotioneel vlak, heb ik er wel dingen over uitgelegd. Fysiek vlak ook. Dus vaak heeft ook je lijf wat meer tijd nodig om uit zo'n crisis te komen. Want je hebt vaak in een kramp gezeten, je hebt vaak veel afvalstof in je lijf. Dus een detox ook voor je fysiek. Dus dat betekent een ademhaling die helpt om je lijf weer schoon te maken, je juiste voeding, sporten, bewegen, zorgen dat je voldoende water drinkt. Zorg dat je zuivere voeding tot je neemt en niet alleen maar nog extra bagger naar binnen werkt. Dat zijn allemaal dingen om je lijf te helpen om ook uit die crisis te komen.
Ja. Ja, het is een leuke anekdote, bedenk ik me nu, van de heilige Antonius.
Ja, beste Mark. Vriend, zorg ja, dat ik mijn sleutels vind, die.
Ja. Oh. Ja. Nou, nee, dat ken ik dan niet.
Ja, ja, hij is van het terugvinden van dingen, ja.
En volgens mij staat het in een van de boekjes van Paulo
Coelho. Ja.
Die schrijft over de heilige Antonius, die woont op een gegeven moment in de woestijn. En op een dag komt er een jongen bij hem aan en die zegt, nou, ik heb al mijn bezittingen heb ik verkocht en het geld heb ik aan de armen gegeven. En ik heb alleen overgehouden wat ik nodig heb om hier te overleven. En daarmee kom ik naar jou en aan jou de vraag van, wil je mij helpen om verlicht te raken? Hè? Of om verder te komen in mijn leven? En Antonius, ik denk dat hij zo heet, de heilige Antonius, die zegt op een gegeven moment van, oké, die spullen die je nog hebt om hier te overleven, ik wil dat je teruggaat naar het dorp, dat je die spullen gaat verkopen en dat je van het geld wat je daarvoor krijgt, dat je daarvan vlees koopt en dat je dat vlees om je lichaam bindt en dat je daarmee dan weer naar mij terugkomt en dan ben je klaar om geholpen te worden. Dus die jongen die doet dat, die verkoopt zijn spullen, die koopt daar vlees van, die bindt al die lappen vlees om zijn lichaam, die gaat terug de woestijn in. En onderweg wordt hij door honden aangevallen en door aasgieren en alles wat maar iets van hem wil. Dus op een gegeven moment komt hij compleet onder de schrammen en onder het bloed komt hij bij die heilige Antonius aan en zegt hij, nou, ik ben terug en nu heb ik helemaal niks meer. Waarop Antonius zegt van, nou, de les is dat iedereen die verder wil komen in zijn leven, maar die nog vasthoudt aan iets uit het verleden, zal verscheurd worden door zijn verleden.
Ja.
En dat is eigenlijk wat hier is gebeurd. Hè? Dat wat je mee wilde nemen uit je verleden om nog te overleven, dat is eigenlijk hetgene wat je nu verscheurd hebt in het heden. En ik vond dat op zich wel een mooie anekdote natuurlijk. Van, het gaat over het vasthouden aan het oude normaal. En omdat je vasthoudt aan het verleden, dat je niet wil verliezen, daarom belet je jezelf om te winnen in de toekomst. Hè? Daarom kun je niet echt verder.
Ja.
Maar aan de andere kant vind ik ook, hè, als het gaat over omgaan met een crisis, op het moment dat je iets kwijtraakt of iets dreigt kwijt te raken, dat is beide vaak in een crisis, dat is vaak wel het moment dat je realiseert hoe waardevol dat voor jou was. Mm. Zeker als het over een gezondheidscrisis gaat.
Ja.
En daarvan denk ik niet per se dat dat iets is wat je dan in het verleden moet laten. Nee. Ik denk misschien juist dat een crisis je kan laten inzien wat er nou echt belangrijk voor je was. En dat je misschien dat juist alleen dat mee moet nemen en andere dingen los moet laten. Ik weet niet hoe jij daarover nadenkt.
Ja, ik vind het is een heel mooi inzicht. Je hebt er echt goed over nagedacht, Tony. Ja. Nou ja, wat vaak mensen vasthoudt is de illusie dat ze alles mee kunnen nemen en alles kunnen bewaren. Maar dat is natuurlijk, ja, één ding weten we zeker. Je moet alles loslaten. Je kwam met niks op deze aarde. En je zult ook weer met niks deze aarde verlaten. Ja, dat is natuurlijk heel, heel vervelend en heel, heel verdrietig dat dat zo is. Maar tegelijkertijd, ja, dit is het en niet meer dan dat. En we gaan constant door fases heen waarin we loslaten. He, dat begint al op het moment dat je geboren wordt. Dan, ja, op het moment dat die navelstreng wordt doorgeknipt, dan moet je al loslaten. Maar dat voelt wel als een crisis. Want ja, je bent verbonden en je wordt losgemaakt. Een beetje geluk krijg je borstvoeding. Nou, op een gegeven moment, ja, word je ook weer losgerukt van die borst. En ja, moet je jezelf gaan voeden. Je moet op eigen benen gaan staan, ook weer loslaten. En op een gegeven moment ga je naar een kinderdagverblijf of naar het peuterspeelzaal en dan zie je vaak die neusjes tegen het glas aangedrukt van, oh, mama of papa gaat weg, ook weer loslaten. En misschien ken je het afscheid van de lagere school nog, vaak ook hartverscheurend. En zo ga je steeds door fases heen waarin je in de eerste instantie verbindt met iets. En of dat nou iets materieels is of immaterieel of met mensen of met een zaak of wat dan ook. Er komt een moment dat je verbindt en er komt onvermijdelijke moment dat je daar weer afscheid van moet nemen. Terwijl je vaak nog niet weet wat er tegenover staat. En dat vinden mensen vaak rete spannend. Hè? Je wil wel loslaten, maar pas als je gegarandeerd weet dat je daar iets nieuws, liefst iets beters voor in de plaats hebt. Je ziet dat vaak bij relaties ook. Hè? Van, nou ja, ik ben niet meer gelukkig in deze relatie. Ik wil je wel inruilen, maar ik moet wel zeker weten dat dat dan beter is.
Ik wil vooruit gaan.
Beter is dan de oude. Ja. En dat heeft niet altijd met leeftijd te maken.
Nee, zeker. Nee, maar oké. Dus dat verklaart waarom het zo moeilijk is om uit een crisis te komen. Wat zou jouw advies zijn? Hoe herpak je jezelf na een crisis?
Nou, emotioneel hebben we al gezegd. Hè? Leer je emotionele indrukken uit te drukken. Dat moet je sowieso doen. Zorg dat je loskomt van je schuldgevoel. Nou, vervolgens ook fysiek zorgen dat je je lijf weer reset. Hè? Je ziet vaak dat mensen als ze uit de crisis komen, beginnen ze in één keer weer te sporten. Ze gaan weer buiten wandelen. Ze gaan de natuur weer opzoeken. Ja, je gaat weer naar een soort natuurlijke staat van zijn. Of liever gezegd oorspronkelijk. Precies wat jij zegt. Dat had een hele lange aanlooptijd om in die crisis te komen vaak. En wie was jij ver voor die crisis? He, want mensen zeggen, ja, ik voel me nu ongelukkig. Ja, een van de eerste dingen die ik dan zeg is, ga eens terug naar de momenten in je leven dat je nog gelukkig voelde. En wat deed je toen? Was je alleen of was je met anderen? Was je creatief aan het uitdrukken? Welke ingrediënten waren in die situatie aanwezig waardoor dat jij je toen gelukkig voelde? En ga weer meer van die ingrediënten toevoegen. Het is geen rocket science. Hè? Je hebt het al een keer gedaan. Voor deze crisis had je momenten van geluk. Ga die weer oppakken. Ja, en daar is ook wel weer moed voor nodig. Maar dat kun je wel doen. En dat betekent ook dat je ook op mentaal gebied moet gaan kijken. Oké, maar welke overtuigingen hebben er nu voor gezorgd dat ik in die crisis terecht ben gekomen? Hè, bijvoorbeeld, ja, als je een relatiecrisis hebt en je hebt de overtuiging, ik kan niet alleen zijn, dan zou die overtuiging wel eens debet kunnen zijn aan die crisis.
Ja.
He, want ja, het is denk ik in een relatie heel belangrijk dat je op jezelf kunt zijn en tegelijkertijd in verbinding met de ander. Maar als je niet alleen kan zijn en je wordt afhankelijk van je partner, dan ga je die claimen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan zegt je relatie waarschijnlijk toedeledoki, want ik voel geen vrijheid meer in de relatie. Nou ja, dan zul je dus die overtuiging, hè, ik moet het altijd alleen doen of ik kan niet alleen zijn. Ja, die zul je dan moeten onderzoeken en voor jezelf een andere kader moeten plaatsen.
Ja, nou, ik weet dat voor mij in het herstel van de burn-out destijds gewoon een hele fijne fase was eigenlijk. Ja. Hè, zeker achteraf, om te kijken van wat heeft mij hier nou ingebracht? He, wat zijn de dingen die ik structureel in mijn leven doe, die ervoor gezorgd hebben dat dit de conclusie was? En ik denk dat dat in een relatie of een andere vorm van crisis natuurlijk net zo waardevol was. Van, ja. He, van wat was nou het element wat stuk was? En wat ik in de toekomst wil voorkomen. En zeker als het over liefdesrelaties gaat, merk je dat mensen daar gedurende hun leven vaak beter in worden. Hè? Kijk, niet mensen die een hele leven in dezelfde relatie zitten. Ja. Die worden beter in het hebben van die relatie. Maar mensen die vaak switchen van partner, hè, of veel daten, merk je dat die op een gegeven moment heel veel over zichzelf leren. En soms ook gewoon hun eerste gevoel bijvoorbeeld kunnen negeren. Nee, ja. Dus op het moment dat je denkt, van, ja, maar ik val altijd voor iets wat gedoemd is om te mislukken. En ik weet nu een beetje waar dat door komt. Dus ik breng mezelf niet opnieuw weer in een situatie waarin ik weer precies diezelfde crisis ga ervaren. Ja. En dat zijn toch best wel fijne ontwikkelingen.
Ja. Ja. Ja, je straalt er ook helemaal bij, Tony. Ja, dat is ook zo. Dus een crisis is, ja, het klinkt een beetje masochistisch, maar een crisis is fijn. Als je maar bereid bent om die te omarmen. Als je maar bereid bent om er echt naar te kijken, die ja, vol binnen te laten komen, is een crisis in feite ook niet anders dan een verhaal. He, want je kunt er natuurlijk heel dramatisch over doen. Je kunt helemaal in de slachtofferrol gaan duiken. Je kunt ook helemaal in de daderrol kruipen of in de redderrol. En dan kom je weer in die drama-driehoek terecht. En je kunt er allerlei verhalen van gaan maken, hoe moeilijk en hoe slecht en hoe ingewikkeld dat het is. En dat hebben we bij de coronacrisis ook gezien. Ja, het is lastig. En tegelijkertijd word je enorm uitgedaagd om te onderzoeken of dat je voor de crisis al, precies wat jij zegt, al iets hebt gedaan wat niet helemaal in lijn was met wie jij oorspronkelijk bent. Dus de hele onderzoekssessie van wie ben ik nou werkelijk, ja, die komt dan naar boven. En dus ja, dat onderzoek mag je duidelijker gaan doen. Of je kunt gaan kijken van, goh, misschien, ik heb al heel veel uitgeleefd in mijn leven. Maar wat zou ik bijvoorbeeld op relationeel vlak, wat heb ik nog niet ervaren? Wat zou ik nu alsnog willen ervaren? Ik krijg een nieuwe kans. En hoe kan ik daar creatief mee omgaan? Zakelijk gezien zit je al jarenlang in een bedrijf. Je krijgt een crisis. Ja, dan word je enorm uitgenodigd om je creativiteit weer aan te gaan boren. En misschien met een heel ander product of met een hele andere klantengroep of met een hele andere markt bezig te zijn dan daarvoor. En dat kan een enorme impuls zijn om weer, ja, je leven in een totaal ander daglicht te zetten.
Ja, nou, misschien is dan alles kwijtraken, misschien wel een van de grootste zegeningen die je in het leven kan hebben. Want op het moment dat je alles kwijt bent geraakt, dan is het daarna alleen nog maar winst.
Ja,
en dan kan je daarna alleen nog maar groeien. Ik weet dat een van de dingen die mij in een burn-out bracht, was het angstvallig vasthouden aan iets wat ik niet wilde verliezen. Ik had een bedrijf wat niet goed functioneerde, maar er zat wel een bepaalde een groot team, een grote marktpositie. Dus een bepaalde erkenning zat daaraan vast. Een stuk van mijn identiteit zat daaraan vast. En als het puur financieel ging, dan ging het ook wel over een stuk vermogen wat ik had. Waarvan ik van beide dingen gewoon een grotere angst had dat ik dat kwijt zou raken, dan dat ik nog de ambitie had om het te laten groeien.
Ja.
En daarom had ik mezelf in een positie gemanoeuvreerd van, nou, het werkt niet, maar ik hou het vast omdat ik dit niet kwijt wil raken. En omdat ik dat zo lang krampachtig vasthield, terwijl het niet werkte, daardoor kwam ik uiteindelijk in een crisis. En achteraf was het misschien wel heel therapeutisch geweest om het allemaal kwijt te raken.
Ja.
Want dan had mij dat de ruimte gegeven om iets in de plaats te zetten wat wel had geklopt.
Ja, nou ja, als je in Amerika zegt dat je failliet bent gegaan, dan krijg je bijna een geuzennaam. Hè? Zeker als je meerdere keren failliet bent gegaan. Ja? Je bent alles kwijtgeraakt. Daarna kun je weer alles opbouwen. In Nederland ben je toch al snel een sukkel. Hè? Dan ben je een mislukkeling. Maar ja, als je heel eerlijk bent, het geeft zo'n kans om met een schone lei te beginnen. En helemaal schoon is die lei niet. Want je hebt, als het goed is, geleerd van die ervaring. En dan komen we op die vierde laag.
Een stuk vlees mee.
Ja, don't try this at home. Hè?
Ja.
Maar ja, als je dan ook aan de spirituele kant zegt van, ja, goh, wat heb ik er precies van geleerd? Waar ben ik gegroeid? Waarin heb ik mezelf ontwikkeld? Waarin ben ik rijker geworden? En het hoeft niet altijd dan ook in materieel opzicht rijker te zijn. Maar ja, uiteindelijk, als je weet dat je toch niks mee kunt nemen, als je op het moment dat je sterft, ja, waarin ben je dan meer geworden dan voor de crisis.
Mm-hmm.
En uiteindelijk denk ik dat alles in het leven ten dienste staat van de groei. Je bent gegroeid. En dat is wat je altijd kunt zeggen als je bereid bent om ernaar te kijken. Als je heel hardnekkig zegt van, ja, maar ik wil vasthouden aan het oude. En vroeger was het alleen maar goed. Hè? Dat zie je soms wel eens in bepaalde bejaardenhuizen. Mm-hmm. Ja, vroeger was alles beter.
Ja, is ook zo.
Ja. En iedere tijd en iedere fase in een leven heeft gewoon weer mogelijkheden in zich om in het nu jezelf opnieuw te bekijken. Zonder te blijven hangen in het verhaal. En dat is denk ik wel wat sommige mensen met heel veel weemoed afscheid van moeten nemen. Ze zijn wel heel erg gehecht aan steeds maar weer het verhaal vertellen van hun crisis. Maar de eerste stap, die heb ik al genoemd. Als je echt bereid bent om uit de crisis te stappen, dan kijk nog één keer naar het verhaal. Schrijf het op. Maak er een ritueel van. Loop naar buiten. Maak een kampvuurtje.
Mm-hmm.
En als je op een balkon woont, overleg met je buren. En verbrand dat papier met dat verhaal erop. Want het dient je niet meer als je er van geleerd hebt. Ik denk dat dat wel de mooie afsluiting is voor deze podcast.
Ja, zeker. Nou, ja. Sluiten we mezelf dan.
Nou ja, heb jij een crisis gehad? En ongetwijfeld heb je die gehad. En je hoeft niet de hele crisis op te schrijven, maar misschien wel wat je ervan geleerd hebt. Kunnen wij ook weer van leren? Nou, ga dan even naar YouTube en onder deze opname kun je dan jouw korte conclusie kwijt van wat jij ervaren hebt als de beste oplossing of de rijkdom die jij gevoeld hebt als gevolg van deze crisis. Nou, daar kunnen wij dan weer op doorgaan. Vond je dat leuk, deze uitzending? Geef dan een duimpje en je kunt je sowieso abonneren. Maar zeg je nou, ik kom er alleen niet uit en ik heb wat hulp nodig bij die crisis, dan hebben wij ook Brein TV. En dat staat helemaal vol. Dat is een heel platform met e-learning over wat jij nog meer kunt doen om duurzaam uit een crisis te komen en eruit te blijven.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.